Het is een hele eer om hier te staan. Een tikkeltje spannend, maar vooral ook heel leuk. Familie, collega's, relaties, heel veel mensen in de zaal. We hebben een heel vol programma gehad. Een volle middag met heel veel informatie. Hans heeft het net al een beetje samengevat. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. Jullie hebben heel veel informatie gehad en ik wil eigenlijk beginnen met een actieve werkvorm. Dus ik zou iedereen willen vragen om even te gaan staan. En ik zal even uitleggen wat de bedoeling is. De titel van dit symposium en ook de titel van deze reden gaat over, het gaat over big data natuurlijk. Wat bedoel ik daar precies mee? En dat gaan we nu met z'n allen als zaal uitbeelden. Ik heb een aantal vragen voor jullie. En als het antwoord op een vraag dadelijk ja is, zou ik jullie vragen om te gaan zitten. Maar allereerst is dit een ontmoetingsplek, dus ik zou als eerste willen vragen, kijk even naar de persoon links van je en geef die een hand. Ja, het gaat niet helemaal, dit gaat dus niet helemaal goed. Geef de persoon aan de andere kant van je ook even een hand. En hiermee zijn wij symbolisch een ontmoetingsplek. En dan ga ik nu over naar mijn vragen. En de eerste vraag is, het heeft allemaal met big data te maken, maar de eerste vraag is, wie heeft er afgelopen week op een tolweg gereden? Tolbrug mag ook. Als het antwoord hierop ja is, kun je gaan zitten. Iedereen staat nog. Nou, dat klopt ook wel, want we hebben weinig tolwegen in Nederland. Als ik dit in Frankrijk gevraagd had, was het heel anders geweest. Waarschijnlijk. De tweede vraag is, wie heeft er afgelopen week bij Albert Heijn boodschappen gedaan? En eigenlijk in het bijzonder, wie heeft daarbij ook zijn bonuskaart gebruikt? Kijk, dat zet al wat meer zoden aan de dijk. Waarschijnlijk staan de mensen die bij de Jumbo boodschappen doen, die staan nog. De volgende vraag is, wie heeft er afgelopen week zijn smartphone gebruikt? Bijvoorbeeld een WhatsAppje verstuurd. Een like op Facebook gedaan. Mijn vader staat nog. Jij bent als enige gevrijwaard van big data tot nu toe. De rest heeft allemaal met big data te maken. Dus eigenlijk big data natuurlijk. We zitten er met z'n allen middenin. Het is geen hype meer. Maar big data is iets wat waar we allemaal mee te maken hebben. Iedereen heeft wel iets op internet gedaan of een Sinterklaas cadeautje gekocht bij bol.com. Je laat overal datasporen na. En big data is eigenlijk niet te vermijden, tenzij je zonder wifi op een hutje in de hei gaat zitten. Dus misschien dat Ruben ook nog gevrijwaard zou zijn van big data. Big data heeft twee kanten. Dat is vanmiddag ook al aan bod gekomen. Het heeft natuurlijk een kant die ondernemers ontzettend aanspreekt. Han is daar het sprekende voorbeeld van, maar we hebben meer prachtige initiatieven gezien. Ook op de posters van de studenten heb je allerlei dingen kunnen zien. Data heeft waarde en ondernemers, dat spreekt ondernemers aan en daar kun je dingen mee gaan doen. Daar kun je mooie diensten mee maken. De andere kant is de zorg. Er is ook onder de bevolking bezorgdheid. Wat gebeurt er met mijn data? Van wie is die data eigenlijk? Wat betekenen die analyses? Wat zijn die analyses die ermee gedaan worden? En die twee kanten, ik wil daar kort iets over zeggen hoe wij daar als Fontys mee omgaan. Wij kijken heel sterk naar nieuwe mogelijkheden. Dus wij zitten, de balans slaat een beetje door bij ons naar die ondernemerskant. Maar we blijven dat wel op een kritische manier doen. Dus wij leren onze studenten ook om na te denken over wat ze met data aan het doen zijn en om het stukje data-ethiek. En om dat mee te nemen in hun projecten en dat ook terug te koppelen aan opdrachtgevers waar ze mee werken. De outline van mijn verhaal staat daar kort aangegeven. Ik wil eigenlijk eerst heel kort iets gaan vertellen over hoe data gebruikt is in de loop van de tijd. En dan gaan we een heel eindje terug in de tijd. 1000 voor Christus. Wat is data? Data is niet meer dan in die tijd zeker registratie van een gebeurtenis of van een feit. Het vastleggen van iets. En wat daar staat, dat weet ik niet. Data is ook een code en ik kan deze code niet lezen. De kan zijn dat een koning geschenken heeft gegeven aan een volk, of dat er een wet staat, of wat dan ook. Registratie is een heel belangrijke eigenschap, dat je data, dat je dingen vastlegt voor het nageslacht, zodat het nageslacht dingen kan hergebruiken. Hele grote stap in de tijd, 1650, opkomst van het wetenschappelijk denken. En daar zie je ineens dat er wat anders met data gebeurt. We gaan heel gericht data verzamelen om de wereld beter te begrijpen. We gaan experimenten doen om theorieën te toetsen. Het vak statistiek komt op in die tijd. Dus we gaan rekenen met data voorzichtig. Een hele andere benadering als alleen puur registratie. Nou, weer een grote stap in de tijd. Het woord digitalisatie is vanmiddag al een paar keer gevallen. Ik kan daar 1990 zeggen, misschien begon het in de jaren 80 al. Dus eigenlijk de tijd, de hoogtijdagen van de datamodellen. Tot dan toe hadden we alleen analoge informatie. En al die analoge informatie, symbolisch in kaartenbakken, die hebben we getransformeerd naar digitale informatie in database systemen. Omgezet naar de code met nullen en enen, kort gezegd. Nu zitten we eigenlijk aan het begin van weer een nieuwe tijd. En daar wil ik het woord digitalisatie niet voor gebruiken, maar het woord dataficatie. En wat ik daarmee bedoel is dat we met z'n allen enorm veel data aan het genereren zijn. Denk aan social media, maar je kan ook denken aan allerlei apparaten om je heen die data genereren. Smartphones, slimme meters, toonthermometers, dat zijn dingen waar we in eerste instantie aan denken. Maar ook hardloopschoenen zouden zomaar data kunnen genereren. Of luiers of andere dingen. En die apparaten kunnen ook data aan elkaar doorgeven. En al die data wordt opgeslagen en daar kunnen we dingen mee doen. En dat is het tijdperk waar we nu in zitten. En dat is het big data tijdperk. Dat was een stukje geschiedenis. Ik wil even kort stilstaan bij wat is big data. En daarna hoe doe je big data. Maar eerst wat is big data en dat doen wij bij ons lectoraat aan de hand van de 5 V's. Dus een bekend model ook uit de literatuur. Die V's staan er in het Engels. En niet voor alle woorden kan ik een mooi Nederlands woord bedenken wat ook met een V begint. Maar voor volume geldt dat wel. Dat is namelijk veel. En dat is het eerste waar iedereen aan denkt. Je ziet hier een internet of een wiel met allerlei acties die er op 1 minuut op het internet plaatsvinden. En we zien dat we met z'n allen enorm veel doen. 2 miljoen zoekacties bijvoorbeeld bij Google. Er worden bijna 100.000 items verkocht per minuut bij een bedrijf als Amazon.com. Ik licht er een paar dingetjes uit. Per minuut verschijnt er 72 uur aan video op het internet. Dus gigantisch veel data zijn we aan het produceren. Andere manier om dit te duiden is als je gaat kijken wat er per dag nu op internet bijkomt, dan is dat een gigantisch getal van 2,5 exabytes, een 1 met 18 nullen, dat zegt op zich niet zoveel, maar dat is de hoeveelheid informatie die in 250.000 grote universiteitsbibliotheken aanwezig is. Dat plaatsen wij met z'n allen en alle apparaten op dit moment op internet. Gigantische hoeveelheid. En alle data die wij van het begin van de beschaving tot het jaar 2000 geproduceerd hebben, veel analoge data zit daarbij. Diezelfde hoeveelheid data die plaatsen we nu ook in één dag ongeveer op internet. Dus dat is echt wel even een dingetje. De tweede V die gaat over variëteit en die is eigenlijk zeker zo belangrijk. En wat bedoel ik daarmee? Dat wij niet alleen om kunnen gaan met data waar nette datamodellen achter zitten. Die data die gestructureerd is en die netjes in gestructureerde databases opgeslagen kunnen worden. Maar dat we nu ook om kunnen gaan met data die ongestructureerd is. En wat is die ongestructureerde data? Ik wil daar even iets over vertellen. Ik heb hier een voorbeeld. Ik ga dat doen aan de hand van een tweet. Zo'n tweet, dat is een geneste datastructuur. Daar zie je allerlei velden in terug, wanneer die tweet gecreëerd is. Elke tweet heeft een ID. Je ziet daar een veld user, daar hangen weer een hele hoop items onder. En er zit ook een veld tekst in. En eigenlijk als je een tweet plaatst, dan is dat stukje tekst, dat is de boodschap die anderen te zien krijgt. En de rest is allemaal metadata die iets over die tweet zegt. Nou, die metadata is nog redelijk gestructureerd. Een computer begrijpt dat achter coördinaten dat daar twee getallen staan. Maar dat tekstveld, dat is ongestructureerd. Wat betekent dat nou? Wat staat er in die zin? Nou, ik zal hem even voorlezen. De trein is laat, er zullen wel weer blaadjes op de rails liggen. Even een vraag aan de zaal. Zou deze tweet, hoe zou die sarcastisch bedoeld kunnen zijn? Wie ja denkt, steekt even zijn hand op. Nou. He, wij als mensen hebben daar een heel goed gevoel bij. Dit soort dingen zijn voor een computer erg lastig. Maar juist in dat big data tijdperk zien we dus programma's ontstaan die ook met dit soort dingen om kunnen gaan. Een ander voorbeeld, dit is een voorbeeld met tekst. Een ander voorbeeld is beeld. Voor een computer een verzameling pixelwaardes. Als wij naar dat plaatje kijken, zien we duidelijk dat daar geschreven getallen staan. Nou, ook dat is ongestructureerde data waar we tegenwoordig wel mee om kunnen gaan en vroeger wat lastiger. De derde V gaat over hoe betrouwbaar en consistent is de data. Ik heb hier weer een andere tweet. Het zijn trouwens allemaal fictieve tweets. Dit is een tweet van Michelle. Michelle is wat meer op de privacy gesteld. En als je een account aanmaakt, dan kun je invullen waar je woont. En zij heeft daar ingevuld, I'm from Mars, oké. En ze heeft eigenlijk ook locatieinformatie uitgezet op de telefoon. Dus als zij een tweet plaatst, komt er not a number te staan. En dat betekent voor een computer, hier staat eigenlijk geen getal, geen coördinaat. Nou moet je weten dat Michelle is afgelopen week op zakenreis geweest. En is net een dag terug uit Finland en ze had de tijdzone van de telefoon nog niet teruggezet. Dus bij tijdzone, wat ook iets over plaats zou kunnen zeggen, staat Helsinki. Als je dit soort tweets moet analyseren en wil weten waar zijn tweets geplaatst en je gaat naar die metadata kijken, ja, dan is dat toch een beetje een raar verhaal. Zeker als je naar de boodschap kijkt, want die is dan weer in het Nederlands geschreven. Als jullie die boodschap lezen, hebben jullie enig idee waar deze tweet geplaatst zou kunnen zijn? En waarom? Ik hoor Eindhoven. 18 septemberplein, ja, er is maar één 18 septemberplein in Nederland en dat is hier in Eindhoven. Dus die boodschap zit in die tekst en als we dat zouden kunnen begrijpen en kunnen analyseren, dan kunnen we dat met veel meer zekerheid zeggen waar die tweet geplaatst is. Dus dat over de derde V. De vierde V gaat over snelheid. Ik zou daar ook nog het Nederlands woordje vaart voor kunnen gebruiken. Stel je voor, zelfrijdende auto. Dit is, links zie je het beeld wat je vanuit die zelfrijdende auto, wat de camera, de onboordcamera van die auto ziet. Een verzameling pixels en de scène heeft nog geen duiding, om het zo maar te zeggen. Wat je eigenlijk wilt is dat die informatie heel snel geprocessed wordt en dat je ook gaat zien van waar staan voetgangers, zijn er fietsers in beeld, waar bevinden die fietsers zich, zie ik auto's, rijden die auto's of staan ze stil. Hoe loopt de weg? Is er een zebrapad? Kan ik verkeersborden zien? Wat staat er op die verkeersborden? Dus, en dit moet eigenlijk binnen een paar milliseconden gebeuren, want zo'n auto moet kunnen beslissen, moet ik nou gaan stoppen of moet ik juist doorrijden of hoe moet ik acteren? Dus deze hoeveelheid data moet juist heel snel verwerkt worden. Ook een belangrijk element bij big data toepassingen. Nou, dan hebben we nog een derde V en dat is value. Daar wou ik heb dadelijk een paar kleine voorbeeldjes. We hebben al heel veel voorbeelden gezien vanmiddag. Waar juist die value heel nadrukkelijk aan bod kwam. Denk aan onze virtual recruitment assistant. Dus daar ga je door heel veel data te verzamelen en daar dingen mee te doen, waarde toevoegen. Ik ga daar heel kort dadelijk nog iets over zeggen. Maar ik ga even door naar het volgende stukje. En dat gaat over big data. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Stel dat je een project hebt. Waarin je met big data aan de slag gaat. Hoe ziet zo'n project er dan uit? Nou, heel schematisch. En Jacob had het daar ook al over. Heel schematisch heb je vier stappen. En de eerste stap is van ga eerst maar eens op zoek naar een goede vraag. Wat wil je eigenlijk met die data gaan doen? In andere termen zou je ook kunnen zeggen wat is de business case? Wat voor probleem wil ik oplossen? Wat voor nieuwe dienst wil ik genereren? Dus dat is stap 1. Stap 2 is het verzamelen en opslaan van de data. Opschonen van de data, verrijken van de data. Dat is vaak een stap waar heel veel werk in gaat zitten. 80% van het werk zit vaak in die stap. De derde stap is een analyse stap waarin je de data gaat analyseren. Daar heb je tal van programma's voor. En tenslotte een visualisatiestap. Dit proces ga je een aantal keer doorlopen, dus dat is iteratief. Het is niet zo dat je bij vraag begint en bij een visualisatie eindigt en dat je in één keer zo'n trajectje doorloopt. En bovendien is het ook zo dat dit is een heel schematisch beeld, want tijdens het stellen van de vraag ga je wellicht al gelijk data verzamelen om die vraagarticulatie scherper te krijgen. Dus het loopt wat meer door elkaar als dit schematische beeld. Nou, die analysestap, dat is een hele spannende stap en daar kun je met data voorspellingen gaan doen of je kan met data beslissingen gaan nemen. Dat is eigenlijk wat je met machine learning doet of met data mining. Dat zijn allemaal woorden die je in de literatuur tegenkomt, maar die allemaal over data science, over het analysestuk gaan. Die stappen doorlopen, dat doe je niet zomaar. Er zijn heel veel tools tegenwoordig beschikbaar. Dit is het Big Data toollandschap van 3 jaar geleden alweer. Ik ga in deze lezing niet in op al die tools. Onze studenten, dat wil ik nog wel even zeggen, hebben hier bijvoorbeeld ook een leuk klein Hadoop-clustertje draaien. Dat is een van de belangrijke tools, die zien we daar onderop staan. Maar dit toollandschap, wat de boodschap is dit toollandschap groeit enorm snel. En dit is het toollandschap uit 2016. Veel meer tools, we kunnen veel meer dingen met data doen. En wat ook belangrijk is dat heel veel van die tools open source zijn. Dus eigenlijk voor iedereen beschikbaar zijn, vrijelijk te verkrijgen zijn. En dat ook grote bedrijven als Google en Microsoft nieuwe tools gewoon vrij op de markt zetten. Denk aan TensorFlow of Infer.net. Dat zijn eigenlijk tools waar iedereen mee aan de slag kan. Dus ook hier geldt weer, big data is geen hype. We kunnen gebruik maken van de kennis die voor ons verzameld is door vele mensen. En er is gewoon nu volwassen big data tooling voorhanden voor iedereen. Dus ook voor een socioloog die een onderzoek doet, die zou big data tools kunnen gaan gebruiken. Nou, even 2 kleine applicaties. We hebben meer applicaties gezien, maar deze wil ik even noemen omdat die uit het health domein komt. Daar hebben we nog niet zoveel van gehad vandaag. Dit is de Skin Vision app. Hij staat op mijn telefoon. Een heel eenvoudig dingetje. Wat je kunt doen is met de camera van je telefoon een foto maken van een huidvlekje. Dat beeld wordt opgestuurd naar een database met miljoenen andere foto's. Het beeld wordt geanalyseerd. En je krijgt eigenlijk 3 dingen terug. Ofwel, het is een onschuldig vlekje, niks aan de hand. Ofwel van mogelijk verdacht, ga maar eens naar een huisarts. Of nou, ik zou adviseren om naar een dermatoloog te gaan voor verder advies. Nou is dat een hele leuke applicatie, maar dit is eigenlijk, dit verandert, en dit is maar een voorbeeld, maar dit verandert wel het hele zorglandschap. Want deze diagnosetaak, die wordt dus nu door een tool uitgevoerd. En dit tool, dat is niet zomaar iets, maar het is ook gevalideerd in vele ziekenhuizen. Onder andere hier in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. En daar wordt van gezegd, ja, dat ding is net zo goed als een dermatoloog. Hè? Bij de eerste triage althans. Hè? Als die een biopt gaat nemen, dan gaat hij natuurlijk meer zien. Maar deze dienst is wel 24/7 beschikbaar, on demand. Dus je hoeft niet meer specifiek naar een huisarts, daar een afspraak te maken en dan zo'n advies te krijgen. En dat verandert ook het werk van bijvoorbeeld de zorgprofessional. Wellicht gaat die opschuiven van puur diagnose naar wat meer coaching en begeleiding. En dat is niet alleen in de health zo, maar we hebben al vanmiddag gezien dat big data veel vakgebieden raakt. En ook daar zie je diezelfde verschuiving. Een ander klein voorbeeldje van onze studenten. Die hebben hier dit jaar hebben we de minor draaiende en daar hebben we allerlei posters hier hangen. Waarin je kunt zien wat de studenten doet. Dit was een klus die ze vorig jaar gedaan hebben. Uitgevoerd voor een social media bedrijf uit Eindhoven, wat Cousteau heet. En zij hadden een hele simpele vraag. En die vraag was, kun je van een tweet bepalen of die sarcastisch is? Nou, we hebben net in de zaal gezien dat wij dat als mensen best goed kunnen. Voor een computer is dat toch wel even wat lastiger. Ze kregen een dataset mee van 120.000 tweets. Alsjeblieft. En wij horen het antwoord graag over een paar maanden terug. Nou, zo ging het niet helemaal. Maar de studenten zijn hiermee aan de slag gegaan. En in vaktermen heet dit een binair klassificatieprobleem. Je wil eigenlijk die tweets in twee bakjes kunnen stoppen. Het bakje sarcasme of het bakje niet-sarcasme. En wat je dan nodig hebt, is veel data waarvan je de uitkomst weet. Jij hebt het ook al gememoreerd, Han. Als je dat weet, kun je machine learning erop los gaan laten en modellen gaan maken. Die studenten hadden, ja, hoe gaan we nou 120.000 tweets van een uitkomst voorzien? Hoe gaan we 120.000 tweets labelen? Het meeste werk is eigenlijk gaan zitten in het maken van een website, waarin pakketjes van tweets aangeboden kunnen worden. En waarin mensen gewoon konden aangeven met heel simpel wat te klikken of een tweet sarcastisch was, ja of nee. En die URL van die website hebben ze aan heel veel studenten gegeven, aan docenten gegeven, familie gegeven. En ook weer gevraagd, stuur dat weer door aan anderen. En op die manier hebben ze echt duizenden tweets kunnen labelen en een model kunnen maken. En uiteindelijk konden ze met 80% zekerheid, dus niet helemaal gegarandeerd uiteraard, maar met 80% zekerheid konden ze daar iets over zeggen. Voor dat bedrijf was dat erg fijn, want zij leverden een dienst aan andere bedrijven weer om, stel dat een bedrijf negatief genoemd wordt of sarcastisch genoemd wordt op Twitter, dan wil je dat als bedrijf snel weten. En zij konden hiermee hun dienstverlening naar die bedrijven toe voor een stukje verbeteren. Ruben had natuurlijk fantastische beelden. Ik heb ook een paar kleine visualisaties en die, daar wil ik iets over zeggen. Visualisaties, dat gaat van grafieken met data tot infographics, tot dashboards, maar ook animaties. En ik heb twee animaties van het programma Nederland van Boven.
Januari 2013. Het nieuwe jaar is nog geen dag oud. Dit zijn koeriers die pizza's, sushi, spare ribs of rotties bezorgen. De goede voornemens stellen we nog maar een dagje uit. Wij doen het rustig aan, maar voor de koeriers is het de drukste dag van het jaar. Om 5 uur 's middags ontploffen de steden. De ritjes meestal kort en snel, maar op het platteland zijn de pizza's soms wel 29 kilometer onderweg. Aan het eind van de dag zijn er in totaal 428.000 maaltijden bezorgd.
Nog één klein ander filmpje, speciaal voor Ruben, over schoolextras op het Wad. Deze heeft hij vast nog niet gezien.
Schiermonnikoog in het vroege voorjaar. Dit zijn schoolexters op zoek naar voedsel op de drooggevallen wadplaten. De beste plek om een nest te bouwen is dicht bij het water, want daar is het makkelijk om voedsel te vinden voor de jongen. Ze brengen de nacht door op een veilige hoogwatervluchtplaats, zolang de schoolexters nog geen jongen hebben. Lente, fourragerende ouders. Hoe dichter het nest bij het water ligt, hoe meer kroost. Bij eb gaan ze op zoek naar mossels, kokkels en wormen om bij vloed weer terug te keren naar hun nest. Een patroon van eb en vloed en de vogels die meegaan met het tij. Totdat het misgaat. 19 juni. Door een late voorjaarsstorm verdwijnen alle nesten in zee. Een heel broedseizoen verloren. De volgende dag keren de schoolexters gek genoeg terug naar hun territorium, dat ze ondanks alles zullen blijven verdedigen, hopend op een succesvoller nest volgend jaar.
Het woord machine learning is al een aantal keer gevallen. En daar wil ik kort iets over vertellen aan de hand van neurale netwerken. En ik heb speciaal voor neurale netwerken gekozen omdat dat ook geïnspireerd is door natuur. Links zie je twee neuronen waarvan wij er heel veel in ons hoofd hebben. En die maken verbinding met elkaar. En als wij als mensen aan het leren zijn, wat er dan gebeurt is dat die verbindingen tussen al die neuronen, dat die sterker of zwakker gemaakt worden. zo'n structuur van aan elkaar verbonden nodes eigenlijk, dat kun je ook in software programmeren. En dan praat je over nodes en verbindingen met weegfactoren. En als je dat netwerk wat hier staat, ik zal het even aanwijzen, als je dat aan deze kant met data gaat voeden, en je gaat dit netwerk trainen, je weet wat eruit moet komen, en laten we zeggen, dit is het bolletje, de tweet is sarcastisch, en daarboven staat het bolletje, de tweet is niet sarcastisch. Als je heel veel data gaat aanbieden, dan kun je de sterktes van al die verbindingen kun je ook uitrekenen. En als je dan nieuwe data aanbiedt, dan gaat een van die twee bolletjes aan het eind van de keten dus zeggen of die nieuwe tweet sarcastisch of niet sarcastisch is. Het is natuurlijk een heel klein neuraal netwerk. Het zijn ook allemaal feed-forward netwerken waar data in komt en waar je één kant opstroomt naar de output toe. Dit is een wat realistisch netwerk en je ziet al gelijk, als je wat meer neuronen hebt, dat je gigantisch veel verbindingen hebt. Als je dan ook nog eens heel veel data hier aan gaat aanbieden, dan heb je een enorme rekenklus. Tegenwoordig hebben we deep learning en dan heb je wel 10 tussenlagen, dus nog weer veel meer verbindingen en misschien wel een miljoen input nodes, als je een plaatje wil analyseren. Dus dat explodeert heel snel en dat kunnen we alleen maar omdat we in deze tijd, omdat we supersnelle computers hebben. In zekere zin is dit ook wel heel spannend, want tot nu toe werd altijd gezegd met data kun je voorspellingen doen en je kan beslissingen nemen op een slimme manier door machine learning toe te passen, maar er verschijnen ook de eerste tekenen dat je met data iets nieuws kunt creëren. Met die neurale netwerken, en dat zijn dan geen feed-forward netwerken meer, maar dat zijn netwerken waar ook feedback loops in zitten. Dit is een Russische website, Ostogram, daar kun je een foto uploaden. En dan kun je zeggen, ik wil hem in de Van Gogh-stijl hebben. En dan creëert hij dus nieuwe data voor jou. Dit is een foto van de Hoge Venen. En rechts zie je de Van Gogh variant daarvan. Een paar andere voorbeelden. Je kan ook zeggen, ja die foto, ik wil die in de Kandinsky-stijl van een andere kunstenaar. Nou, dat, dus data, je kan hier dus met zo'n slim netwerk ook echt iets creëren. En je zit ook helemaal niet aan kunstenaars of zo vast. Je kan ook zeggen, ik wil deze foto in de oude stadskaartstijl, als je dat zou willen. Het is natuurlijk een beetje een fun example, maar het feit dat je echt nieuwe dingen kunt creëren met data, dat begint nu wel te ontstaan. En dat maakt het eigenlijk heel spannend. En waar ook voor media en voor designers is dit natuurlijk super spannend wat hier gebeurt. Data-gedreven service-innovatie, of moet ik zeggen data-ondersteunde service-innovatie. Gedreven er maar in, nou, oké. Okay. Lastig woord, best een lastig begrip. Ik ga het heel kort proberen uit te leggen. We hebben tot nu toe gehad over wat big data is en hoe een big data traject in elkaar zit. Maar daarmee heb je nog geen volwassen softwareproduct. Ook bij Advance, je hebt nog geen matching agent als je alleen de motor aan de gang hebt. Je zal dat moeten embedden in een stukje software wat robuust is, wat onderhoudbaar is, wat een goede user experience heeft. Ik heb hier een paar hele grote voorbeelden van online data platforms, maar je kan ook aan die Skin Vision app denken. Je kan ook aan applicatie van Advance denken. Wat je eigenlijk ziet is dat er de grootste gedeelte van de Nederlandse economie, we hebben een diensteconomie, 90% is dienst. En ook de meeste innovaties zitten in die dienstensector. En wil je daar echt producten van maken, dan heb je ICT nodig en je hebt big data of data science nodig. En hoe die twee dingen met elkaar samengaan en hoe die twee processen met elkaar samengaan, de grote bedrijven die kunnen dat wel, maar voor het midden- en kleinbedrijf is dat best nog wel lastig om dat goed te regelen. Wat voor big data infrastructuur heb ik nodig? Hoe ga ik dat koppelen aan een volwassen software ontwikkeltraject? En dat is het gebied eigenlijk van data-gedreven service-innovatie. En met ons lectoraat is dat ook, een gedeelte van ons onderzoek richt zich ook op hoe kunnen we bedrijven ondersteunen om dit goed te doen. Dus data may be the driver, maar software is the car. Dan kom ik op ons lectoraat zelf, onderwijs en onderzoek. Het is al een aantal keer genoemd, hoe gaan we daar invulling aan geven? En wij hebben drie onderzoekslijnen staan en Dat hele big data landschap, dat heb ik net ook geschetst, is enorm in beweging. We hebben heel veel tools die erbij komen. En wil je aan de bal blijven hier, dan zul je met bedrijven samen, met studenten samen, met docenten samen, met die nieuwe tools aan de gang moeten. Je zal ook met nieuwe technieken aan de gang moeten. Dus wat zijn bijvoorbeeld de trends op het gebied van machine learning? Daar zullen we stappen moeten ondernemen om dat vorm te geven. De tweede lijn die gaat over best practices voor bedrijven rondom die data-gedreven service innovatie. Dus je hebt daar dat stukje softwareontwikkeling. Er wordt data wordt door die software als input gebruikt. Je gaat ook wellicht data genereren. Je gaat een klant en een dienst met elkaar verbinden. Hoe doe je dat nu? Hoe ontstaan dat soort initiatieven? Hoe ga je je softwareproces inrichten zodat dit soepel loopt? Dat zijn vragen die we in lijn 2 tackelen en oplossen. Lijn 3 gaat over big data en data gedreven service innovatie. Ik heb me even tussen quotejes gezet voor society. Wat kunnen wij voor de maatschappij betekenen, voor een duurzame maatschappij betekenen met data? En daar wil ik kort iets over zeggen aan de hand van de Sustainable Development Goals. Lastig Engels woord, maar dat zijn eigenlijk 17 thema's die door de Verenigde Naties zijn gedefinieerd. En we hebben al best wel veel gezien vanmiddag hierover. Ik roep even in herinnering het verhaal van Jacob over precisielandbouw. Dat draagt bij aan thema 2 waar Zero Hunger staat. Dat verhaal over Skin Vision dat kun je op item 3 mappen. En zo zijn er eigenlijk voor alle items op weg naar een duurzame maatschappij. Ben ik ervan overtuigd dat data science, big data, daar een bijdrage aan kan leveren. Dit zijn eigenlijk wel allemaal uitdagingen waar wij met z'n allen in de 21ste eeuw voor staan. Om dit soort problemen te tackelen heb je professionals nodig die over grenzen heen kunnen kijken en creatief kunnen denken. Het gaat er niet meer om dat jij alleen in jouw vakgebied excelleert, maar je moet ook met anderen samenwerken om de juiste balans te zoeken tussen economie, milieu, andere dingen. Het is niet meer zoals vroeger business as usual en ik zorg dat ik voldoende geld verdien. Nee, het gaat er vooral om dat je samen oplossingen zoekt die voor iedereen duurzaam en beter zijn. Dit sluit ook heel mooi aan bij allerlei SmartX-initiatieven, zal ik maar zeggen, die in de gemeente Eindhoven, maar overal in het land, ontstaan. En X, daar kun je Smart City kun je zeggen, Smart Society kun je zeggen, Smart Energy, Smart Health, Smart Industry. Dus bij Big Data sluiten wij graag aan bij dit soort initiatieven en gaan wij op zoek naar nieuwe tools om die te verkennen. En dat willen we vormgeven met een ontmoetingsplek waarin we kennis met elkaar delen en een stukje co-creatie doen met z'n allen. Ik wil tot slot nog even iets zeggen over ons onderwijs. Ik heb 2 dagen geleden nog even op de vacaturesite indeed.nl gekeken. En Amsterdam, Eindhoven, Utrecht. Je ziet dat er, als je alleen al naar machine learning kijkt, dat er best veel vacatures zijn. Dat is ook vanmiddag al eerder gezegd. In dit vakgebied hoeft niemand bang te zijn dat hij zonder werk komt te zitten. Er is echt werk zat. Er zijn een beetje 3 nieuwe beroepsrollen aan het ontstaan. En dat is de data steward aan de ene kant. Dat is degene die heel handig is met al die nieuwe tools en data kan ontsluiten of data kan opslaan. Data kan verrijken, data kan opschonen. Aan de andere kant van het spectrum de data scientist die echt nieuwe algoritmes bedenkt om nog betere performance te halen met machine learning bijvoorbeeld. En daartussenin zit een wat breder vakgebied, de data practitioner, die zowel handig is in de tools, maar die ook de bestaande algoritmiek goed kan toepassen en analyseklussen kan uitvoeren. Dat is een rol waar wij als HBO invulling aan gaan geven en dat vanuit ons lectoraat willen we daar nu vanaf september een nieuwe opleiding of een nieuwe profiel gaan starten met dit voor die data practitioner. Wat moet zo'n persoon aan boord hebben? Goede programmeerskills, basiskennis, flinke basiskennis van wiskunde. Moet goed zijn om data te kunnen visualiseren, om een verhaal te kunnen vertellen met data en begrijpelijke graphics te kunnen maken en moet goed zijn met big data tools. Dat zijn daarnaast, en dat heb ik in het midden neergezet, zijn het professionals die creatief en onderzoekend moeten zijn, communicatief sterk, goed moeten kunnen samenwerken, verstand hebben van data-ethiek. Dus we gaan niet zomaar met persoonsgegevens, moet je toch anders omgaan als met data die je uit een wetenschappelijk experiment haalt. En in staat moeten zijn om te leren en te reflecteren. Dus eigenlijk de 21st century skills voor de moderne professional. Nou, voor die data practitioner gaan wij vanaf september 2017 een nieuwe leerlijn opzetten. We hebben nu een minor in het derde jaar. We gaan dat uitbouwen naar eigenlijk een complete afstudeerrichting. En we zijn met JADS, Jeronimus Academy of Data Science, in gesprek om te kijken of we daar ook een mooi doorstroomprofiel kunnen creëren. Zodat mensen die bij ons deze opleiding doen, bijvoorbeeld een master kunnen doen in Den Bosch. En dat zijn mooie taken voor de komende periode. Ik laat dit even heel kort zien, maar het hele vak van die data practitioner is heel erg breed. Dus even een sneak preview van wat er in dat onderwijs allemaal terug kan komen. Daar gaan wij bij Fontys verder mee aan de slag. Ik wil dit verhaal afsluiten door wat uit eigen werk voor te lezen. Vind ik erg leuk om eens te doen. Heb ik nog nooit gedaan. Dus ik pak een stukje papier erbij. En ik ga een persoonlijk toekomstscenario aan jullie voorlezen. En daarmee wil ik mijn reden afsluiten. Mijn bril erbij afzetten. Ik word wakker door het luide gepiep van mijn wekker. Langzaam open ik één oog en zet de wekker op snoes. 7:01 staat er op het display. Ik mag van mezelf nog een paar minuutjes blijven liggen. Om 7:10 begint de wekker opnieuw irritant te piepen. Ik hoor dat Judith beneden de tafel aan het dekken is, dus nu moet ik er toch echt uit. Dat was een lekker ontbijt. Nog snel even scheren, tandenborstel, tandenpoetsen en lenzen indoen. Hé, de gezondheidsindicator van mijn tandenborstel knippert. Straks niet vergeten om op mijn contactlenzen te kijken wat er aan de hand is. Het zal wel een opkomende verkoudheid zijn. Dan krijg ik vast weer zo'n flauwe eet een sinaasappel aanbeveling. Mijn autofocuslenzen die bevallen me trouwens erg goed. De afstand tot een object waar ik naar kijk wordt gemeten en de lensvorm wordt automatisch aangepast. Aparte leesbrillen zijn niet meer nodig. De informatieoverlay van die nieuwe lenzen zijn erg overzichtelijk. Met een dubbele knipoog kan ik het heel snel aan- en uitzetten. Ga ik met de fiets of met de auto naar Fontys? Vorige maand heb ik nog een abonnement afgesloten op een nieuwe transportservice. Best handig. Als ik ergens naartoe wil, komt er binnen 5 minuten een zelfrijdende auto voorrijden. En ik krijg bovendien nog 20% korting op mijn abonnement, omdat ik mijn zonnepanelen beschikbaar stel om deze auto's op te laden. Deze service slaat echt aan. Het file- en parkeerprobleem in de steden lijkt grotendeels opgelost. Maar ik ga natuurlijk met de fiets. Het is zonnig vriesweer en er gaat niets boven een koude winterdag. Ik ben erg tevreden over mijn nieuwe fiets. Er zitten een paar handige technische snufjes op. Zo kan ik mijn eindbespreking inspreken en dan verschijnt er op mijn contactlenzen de route waarlangs ik kan fietsen. Netjes over het echte beeld heen. Die self-repair mode van de banden, die vind ik ook heel erg handig. Mijn fiets herkent mij bovendien aan de hand van de unieke drukverdeling van mijn achterwerk op het zadel. Ontgrendelen en op slot zetten is overbodig geworden. Als een ander met mijn fiets er vandoor wil, dan wordt de trapas gewoon automatisch vastgezet. Vandaag ga ik bij de nieuwe Miner Smart Society een workshop geven over effective computing. Het is een heel nieuw vakgebied tussen ICT, psychologie en cognitie. Super hot en heel erg hip. Hiermee kun je pas echt goed de emoties van mensen voorspellen. Gisteravond bij het voorbereiden van deze les heb ik mij voorgenomen om eerst eens te vertellen hoe snel de wereld verandert en hoe belangrijk het is om te blijven leren na je studie en om open-minded en zonder angst naar de toekomst te kijken. Er is inmiddels een basisinkomen voor iedereen. De standaard werkweek is 30 uur. Veel e-mails worden automatisch beantwoord. Heerlijk, staat er met uitroepteken. Over reschedules in mijn agenda hoef ik me ook niet meer druk te maken. En er is echt meer tijd om nieuwe dingen te leren. En er is veel meer ruimte gekomen voor creativiteit. Een Big Brother is watching you scenario is helemaal niet uitgekomen. Privacy is perfect geregeld, beter beschermd dan ooit. Er zijn goede wetten en de handhaving kan adequaat plaatsvinden. Privacy by design, door middel van ICT, heeft een vlucht genomen en is standaard. De cloud is inmiddels helemaal uit. Persoonlijke data bevindt zich gewoon op je smartphone. En die smartphone is geëvolueerd naar een persoonlijk computerplatform. Dat communiceert met tal van apparaten om je heen en de displayfunctie wordt gewoon uitbesteed aan je contactlenzen. Er zijn ook grote stappen gezet in het energieprobleem. De CO2-concentratie is weer onder de kritische 400 parts per miljoen gezakt. En het oude welvaartsdenken begint terrein te verliezen. Welzijnsdenken wordt steeds meer de norm, vooral bij de jeugd. We lijken echt op weg te zijn naar een duurzame samenleving. Ik wou nog een paar dingetjes zeggen. Ik wil nog een paar mensen bedanken. Ik wil allereerst Judith bedanken, mijn grote steun op de achtergrond. Ik wil mijn dochter Evelien bedanken voor de prachtige visuals. Het is erg fijn dat mijn ouders en mijn broers plus aanhanger zijn. Ik wil ook Ad en het college van bestuur, persoon van Hans, bedanken voor deze prachtige kans die ik gekregen heb. En ik ga met volle energie aan de slag om deze toekomst die ik net geschetst heb, mede waar te maken. Dank aan Erik voor jouw prachtige rol als dagvoorzitter. Ik wil ook onze Big Data kenniskring bedanken voor al jullie inzet en inspiratie en fijn samenwerking. Zonder team ben je tenslotte nergens. Ook veel dank aan Angelique, Annemarie en Marilyn voor de organisatie van deze dag. Alles is eigenlijk, zoals ik het gezien heb, op rolletjes verlopen. Tot slot dank aan al mijn collega's, de studenten die hier vandaag zijn en aan alle gasten. Hier wil ik het bij laten.